Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst waarin volgaat onze eigen predikant, dominee van der Rey. Aan de orde is zondag 12 van de Heidelberg Catechismus. De schriftlezing is het 2 Korinthe 1, vers 12 tot en met 22. Thema van de dienst, wat betekent het om christen te zijn? De eerste en tweede collecte zijn voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. En we zingen nu eerst Psalm 135, vers 1. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten we van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 116, daarvan de versen 9, 10 en 11. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. We zingen de versen 9, 10 en 11 uit Psalm 116.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu ons geloof belijden. We doen dat met de geloofsbelijdenis van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we antwoorden en stemmen daarmee in met Psalm 107, daarvan het 11e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we nu danken en bidden. Wij willen onze dankzegging danken voor broeder en zuster Is en Elke Bos de Kleuver, die afgelopen week hebben gevierd dat ze 40 jaar getrouwd waren. We willen danken voor de geboorte van Albert Benjamin Abel in het gezin van familie Van Rossum. We willen ook bidden voor dominee en mevrouw Van Zorgen Elzinga, de zus van mevrouw Van Zorgen is afgelopen donderdag overleden. We willen bidden voor het huwelijk van vrouwtje Bosma. Het aanstaande donderdag zal zij trouwen met haar Johannes. We willen ook bidden en ook danken voor Roan IJsma. Hij is gisteren uit een speeltoestel gevallen. Hij heeft daarbij zijn bovenarm gebroken en is vannacht nog in het ziekenhuis geopereerd. Maar mag inmiddels weer thuis zijn. En we willen ook denken aan de rouwdragende familie van broeder Jan Willem van den Berg. Hij is de afgelopen week overleden in de leeftijd van 60 jaar. Jan Willem leefde mee met de poster. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel. Het is deze zondag dat we bij u komen. En dat we uw naam mogen groot maken zoals we dat hebben gedaan met de psalmen die we zongen. Heere, want u bent het die ons samenbrengt. U geeft ons alle vrijheid om uw naam te belijden. Heere, daarvoor heeft u uw kerk in deze wereld gezonden. Ook wij als gemeente zijn zo de wereld ingezonden om uw woord te bewaren om uw naam, Heer Jezus Christus, te belijden en om ook een zegen te zijn op de plek waar u ons gesteld hebt. En heren, ook in deze tweede dienst van vandaag mogen we dan uw woord openen. Dat woord dat u ons gegeven hebt. Niet om het voor onszelf te houden, maar om het te horen, te gehoorzamen en daardoor ook in beweging te komen. Heren, we willen u bidden of u zo ook uw woord wil zegenen als we dat zo meteen gaan lezen. Als we daarnaar luisteren, we doen dat vanmiddag ook aan de hand van de catechismus, de belijdenisgeschriften, datgene wat eerdere generaties in uw woord hebben gehoord en verstaan en hebben opgeschreven, op schrift hebben gesteld. We danken u, Heren, dat we uw naam mogen belijden in verbondenheid met al die mensen die dat ook voor ons hebben gedaan, alle generaties door. En Heren, nu geeft u het ook aan ons. Nu laat u het ons horen. Opdat ook wij het zouden belijden en weer zouden doorgeven aan volgende generaties. Heren, daarin herkennen we het werk van uw Heilige Geest. En wilt u die geest dan ook vanmiddag aanwezig laten zijn bij de opening van uw woord? Open ook ons hart om uw stem te verstaan. En Heren, wij danken u dat we zo voor uw aangezicht komen en dat we zo ook aan elkaar gegeven zijn als broeders en zusters in de gemeente. En Heren, zo mogen we ook met elkaar meeleven. In tijden van blijdschap, in tijden van verdriet en moeite. We danken u, Heren, dat broeder en zuster Bos de Kleuver in de afgelopen week mochten vieren en gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Heren, ze kijken met zoveel dankbaarheid terug op alles wat u hen hebt gegeven. Ze hebben ooit om uw zegen gevraagd. En u heeft uw belofte vervuld. En we danken u, Heren, dat u dat in hun leven gedaan hebt. Op zoveel manieren. Soms ook langs ongedachte wegen. We prijzen uw naam en bidden u, Heren, of u hen ook samen wil gedenken. Ook in het verdere. Ga met hen de toekomst in. Heren, wij danken u dat in het gezin van familie Van Rossum een zoontje geboren werd. Wij danken u, Heren, dat u alles goed hebt gemaakt voor moeder en kind. En Heren, wij willen u bidden of u dat nog zo jonge en kwetsbare leven wil omringen met uw trouwe zorg en bescherming. En geef de ouders alles wat nodig is bij het grootbrengen en het opvoeden van wat u aan hen hebt toevertrouwd. Heren, wij willen u ook bidden voor familie Van Zorgen. Nu de zus van zuster Van Zorgen is overleden. Heren, daarmee is de familiekring weggevallen. Wij willen u bidden, Heren, of u bij dominee en mevrouw Van Zorgen wil zijn in het verdriet en het gemis. En wanneer we door deze roepstem ook worden stilgezet. Heren, wees u dan onze troost en onze hoop, ons vertrouwen. En wilt u er ook zijn, Heren, als aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden, gaat u dan mee, wilt u sterken en dragen. Heren, wij willen u bidden voor vrouwtje Bosma, die aanstaande donderdag in het huwelijk mag treden met Johannes Hendricks. Heren, wij willen u danken dat ze vooruit mogen zien naar die prachtige dag en dat u hen aan elkaar hebt gegeven en aan elkaar wilt verbinden in de band van het huwelijk. Heren, wilt u hen ook samen zegenen. Als vrouwtje ook onze gemeente zal gaan verlaten, Heren, wilt u met haar meegaan, haar zegenen, ook op haar nieuwe plek. Geef dat ze ook tot zegen van anderen mag zijn. En geeft u Een gezegende en blije trouwdag. Heer, we willen u bidden voor Roan Ijsma, die in de afgelopen nacht geopereerd moest worden. We danken u, Heer, dat hij voor erger werd bewaard. En we danken u ook dat de operatie goed geslaagd lijkt te zijn. Wilt u hem herstel geven? En wilt u bij hem zijn, Heere, en ook bij zijn ouders? Geef ook hen wat nodig is om Roan hierin te begeleiden en te helpen. Heere, we willen u bidden voor de rouwdragende familie van broeder Jan-Willem van den Berg. Heere, we willen u vragen of u hen wilt troosten. Nu Jan-Willem is overleden. Heere, schenkt u hen alles wat nodig is daarin, ook als aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden. En Heere, we willen u danken dat broeder van den Berg heeft mogen getuigen van de hoop die in hem was. Dat hij wist waar hij naartoe zou gaan. Heere, we danken u dat u daarin ook hem hebt willen zegenen. Ook in het getuigenis dat hij daarin heeft gegeven. Laat dat ook tot troost mogen zijn voor allen in de poster en ook voor de familie die nu rouwt en treurt. Heer, we willen u bidden of u ons een gezegende dienst wil geven. Wilt u met een ieder zijn die een taak heeft, in het zijne, in het hare. Heer, geef dat we door u gedragen worden. Weet u met de kinderen die straks naar de parel gaan en degene die ook en op hen zullen passen en hen zullen leiden. Heere, wij willen u bidden of u met een ieder van ons wil zijn hier in de kerk en ook als we thuis de dienst mee beluisteren. Vergeeft u genadig onze zonden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, morgen dan beginnen de scholen weer. En dan ga je weer naar school en dan zul je vast wel, velen van jullie zullen vast wel weer je fiets gaan pakken. En achter op je fiets, dat weet je vast wel, daar zit iets bijzonders. Nou ja, misschien dat je het al lang niet meer bijzonder vindt, want we zijn er heel erg aan gewend. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, is het toch iets bijzonders. Wat zit er namelijk achter op je fiets? Nou, natuurlijk een lamp, maar daarboven zit meestal een reflector. En een reflector, dat weten jullie vast wel, dat is eigenlijk geen lamp. Maar hij geeft wel licht. Hoe werkt dat? Nou, in die reflector zit geen lampje wat je aan kan doen. Maar als er licht van een andere lamp op de reflector valt, dan weerkaatst die reflector het licht van die lamp. En dan lijkt het net alsof die reflector ook een lamp is. Nou, vanmiddag gaat het in de preek over, wat betekent het nou om christen te zijn? Zo noemen wij elkaar. Wij zijn christenen, hè? Als je naar de kerk gaat, dan ben je een christen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, heel eenvoudig gezegd, je kunt het vergelijken met die reflector. Zoals zo'n reflector nou licht weerkaatst, zo mag je als christen nou het licht ter wereld, dat is de Heer Jezus, weerkaatsen in je leven. Het licht dat je van hem ontvangt, dat hoef je niet voor jezelf te houden, maar dat mag je gaan uitstralen naar de mensen om je heen. En dat betekent dat je laat zien dat je van de Heer Jezus houdt, dat je eerbiedig over hem spreekt, dat je ook zijn naam belijdt, ook als het wel eens moeilijk is. Nou, dat is christen zijn. Christen zijn, een christen hoort bij Christus. Dat hoor je al in dat woord. Nou, daarover gaan we ook in de Bijbel lezen. Gemeente, we lezen uit de tweede brief aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 1 vanaf vers 12 tot en met vers 22. 2 Korinthe 1 vanaf vers 12 tot 22 is onze schriftlezing en wij zingen daarna uit Psalm 86, het zesde vers. Paulus schrijft, want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in genade van God gedragen hebben. in de wereld en in het bijzonder ten opzichte van u. Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt, en ik hoop dat u het ook tot het einde toe zult begrijpen, zoals u ook van ons begrepen hebt, zij het ten dele, dat wij uw roem zijn, zoals ook u onze roem bent op de dag van de Heer Jezus. En in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat u een tweede genade zou hebben. Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen. En weer van Macedonië naar u toekomen om door u op weg geholpen te worden naar Judea. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees? Zodat het bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk nee, nee. Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. We antwoorden op de verkondiging van het woord met Psalm 108, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Mag ons antwoord zijn. We luisteren vanmiddag naar zondag 12. U vindt dat ook op de handreiking, als u die al gepakt heeft. Anders dan kunt u hem straks bij het uitgang van de kerk nog wel pakken, denk ik. In de hal van de kerk, zondag 12. Vorige week hebben we geluisterd naar vraag en antwoord 31, maar ik heb die opnieuw ook op de handreiking afgedrukt. En ik wil dat ook met u lezen, want vraag 31 en vraag 32 die hebben alles met elkaar te maken. We focussen zometeen wel op vraag en antwoord 32. Vraag 31, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genoemd? Het antwoord luidt dan omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem geef en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Het thema voor de preek is dus: wat betekent het om christen te zijn? De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen, we maken het denk ik allemaal wel mee, hebben het meegemaakt dat er aan je gevraagd wordt: wie bent u eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk? Dat gebeurt natuurlijk al op het vliegveld. Als je op reis gaat, dan moet je je paspoort of je identiteitskaart laten zien, omdat ze willen weten wie je bent. Het gebeurt in een gezelschap, waar je misschien voor het eerst komt, of waar iemand anders voor het eerst is en die vraagt aan je: wie bent u? Als die vraag aan u gesteld wordt, wat is dan uw antwoord? Ik denk dat wij meestal dan eerst onze naam noemen. Maar aan de naam heb je natuurlijk nog niet zoveel, dan ken je elkaar nog niet. Dus je vertelt verder: ik ben geboren in 19 zoveel of in 2000 zoveel. Ik ben opgegroeid in Veenendaal of in Elst of in Reen of waar dan ook. Misschien wel heel ergens anders nog. Ik doe deze opleiding. Ik zit op die school of dit is mijn beroep. Ik ben alleenstaand, ik ben getrouwd. Ik ben weduwe, weduwnaar. En misschien vertelt u ook nog wel iets over wat u graag doet. Als je bijvoorbeeld van reizen houdt of wanneer je van lezen houdt of een heel speciale hobby of interesse hebt. Op die manier vul je als het ware in: wie ben je nou eigenlijk? En misschien dat er wel momenten zijn dat u ook nog wel een stapje verder durft. Dat u ook nog wel iets durft te zeggen over, ja, wat nou je kwaliteiten zijn. Dat wordt bijvoorbeeld vaak aan je gevraagd in een sollicitatieprocedure, waar je goed in bent. En dan misschien ook wel waar je niet zo goed in bent. Daar lopen we natuurlijk liever niet mee te koop. Weet je, zo omschrijven wij onze identiteit. Als waren het allemaal puzzelstukjes: je werk, plaats waar je geboren bent, je afkomst, je familie, je verleden, al die dingen. Je interesses, als waren het allemaal puzzelstukjes die maken wie we zijn. Maar zou u er nou ook aan denken om dan te zeggen: en ik ben christen? Zou dat voor u, voor jou van belang zijn? Natuurlijk, dat zeg je niet tegen de douane op Schiphol. Als je op reis gaat. En je zegt het misschien ook niet als allereerste in een gezelschap. Als er iemand naar je toe komt en die vraagt je naar wie je bent. Dan noem je je naam. Maar misschien al wel in dat sollicitatiegesprek. Of niet? Als het bijvoorbeeld gaat over je werktijden. Over werken op zondag. Of als je een wat dieper kennismakingsgesprek hebt met je nieuwe buren. Met je nieuwe collega. Zeg je dan niet alleen, nou, ik kom daar en daar, ik woon in die straat en ze zijn zo, ben zo oud. Maar zeg je dan ook, of komt het gesprek daarop? En ik ben christen. Weet je, hoe komt het eigenlijk dat wij dat vaak een beetje moeilijk vinden? Want ik denk dat dat zo is. Is dat omdat dat gewoon niet zo gebruikelijk is in het sociale verkeer? Of heeft dat met iets anders te maken? Kijk, gemeente, als je zegt, ik ben christen, dan zeg je eigenlijk mijn identiteit, wie ik ben als mens, als persoon, die wordt gevormd door Christus. Dat zeg je eigenlijk. Dus niet alleen je opvoeding, niet alleen de dingen die je hebt meegemaakt, mooie dingen, moeilijke dingen, dat je gevormd heeft in de loop der tijd, of de opleiding die je gedaan hebt, het werk dat je doet, de vriendenkring die je hebt opgebouwd. Zeker, dat zijn ook allemaal dingen die je vormen en die hun invloed op je hebben natuurlijk. Belangrijk ook. Maar als je zegt, ik ben christen, dan zeg je dat er nog iets anders is. Iemand anders die eigenlijk in al die dingen het belangrijkste is. Dat je gevormd bent en nog altijd gevormd wordt door Jezus Christus. Door zijn woord en door zijn geest. Nou is dat natuurlijk nogal wat. Want mag ik u nou eens vragen? Ja, in hoeverre is dat nou ook zo? In hoeverre wordt jouw identiteit, dus wie je bent, nou inderdaad gestempeld en bepaald door Christus? Al die puzzelstukjes. Welke rol speelt Christus en het evangelie daar nou in? Mag ik u twee voorbeelden geven? Als het nou bijvoorbeeld gaat over je werk, om daar maar even op terug te komen. Jongeren, dat begint al bij je beroepskeuze. Morgen beginnen veel scholen weer. Misschien moet je dit jaar wel tot die keuze komen. Beroepskeuze. Wat ga ik na mijn examen voor opleiding kiezen? Of wat ga ik voor vakkenpakket kiezen? Betrek je nou bij die keuzes de Heer Jezus. Hoe kun je dat doen? Nou, door te bidden natuurlijk. Heere God, Heere Jezus, wilt u duidelijk maken of dit voornemen wat ik heb, of dat nou wel een goede keuze is? Wilt u mij leiden in mijn gedachten? In wat andere mensen ook tegen mij zeggen? Dat ik dat goed hoor? Dat ik dat kan wegen? Wilt u mij zo leiden in die moeilijke keuze van je beroep later? Dat is één manier, bidden. Maar je kunt ook op nog een andere manier doen. Je kunt de Heere God en de Heer Jezus er ook bij betrekken door na te denken, als ik nou dit beroep kies, als dit mijn toekomst wordt, misschien heb je wel iets heel concreets al in je hoofd. Kan ik nou door mijn beroep de Heere dienen? Kan ik in het beroep dat ik straks ga doen, of de richting die je inslaat, als je nog niet zo zeker weet, kan ik nou Gods wil laten zien? Kan ik nou de Heere God liefhebben en mijn naaste liefhebben? Want dat is de wil van de Heere God. Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Raakt dat er ergens aan? Doe je dat? Leg je die meetlat langs zo'n keuze, beroepskeuze? Of speelt dat geen enkele rol? Een ander voorbeeld. In hoeverre wordt uw en jouw seksuele identiteit bepaald door Christus en het evangelie? Heet, als het gaat om het gebied van seksualiteit, nou, Christus en zijn woord iets te zeggen over de do's en de don'ts. Als je verkering hebt met elkaar, als je een homoseksuele gerichtheid hebt, als je getrouwd bent, heeft hij iets te zeggen over die dingen voor u? Hoe zit dat bij u, bij jou? Wordt uw identiteit ook in dat puzzelstukje van wie wij als mensen zijn? Wordt uw identiteit daar bepaald door Christus? En bent u dan christen? Met recht. Of niet? Of wordt dat helemaal bepaald door wat je omgeving van de dingen vindt? Misschien je vrienden of je vriendinnen. Of door wat in de maatschappij zo algemeen geaccepteerd is. Worden je opvattingen in die dingen bepaald door wat je zelf denkt en vindt? Of laat je je leiden door je gevoel? Met ons werk, onze seksuele identiteit. Nou ja, je kunt dus nog wel verder gaan. U begrijpt, er zijn heel veel voorbeelden van al die puzzelstukjes te noemen waarbij je kunt afvragen, maar hoe zit dat nou voor mij? Ben ik nou daarin eigenlijk met recht een christen te noemen? Hoe ga ik om met mijn opvoeding, met mijn verleden? Hoe voed ik zelf mijn kinderen op? Waar geef ik ze mee? Hoe ga ik om met mijn vrienden, mijn kennissen? Wie ben ik in het zakenleven? Wie ben ik op mijn werk, voor mijn collega's? Al die dingen. Vinden we onze identiteit in Christus? Of bijbels gesproken met de woorden uit 2 Korinthe 1 die we net lazen, vers 21. In hoeverre zijn we nou in al die dingen bevestigd, vastgemaakt in Christus? En dan kom ik bij vraag en antwoord 32 van de catechismus. Want daar wordt de vraag gesteld, waarom wordt u een christen genoemd? Zo worden wij genoemd. Dat was in de tijd van de opstellers van de catechismus al zo, 1563. Maar dat was ook in de tijd van de Bijbel al zo. We lezen in Handelingen 11, als u het leesrooster volgt van de handreiking, dan komt u dat gedeelte tegen van de week. Handelingen 11, dat in Antiochië op een zeker moment de christenen, de gelovigen daar christenen worden genoemd. Daar gebeurt dat voor het eerst. Een jaar lang komt de gemeente daar bijeen en op een zeker moment krijgen ze een naam. Waarschijnlijk door de omstanders gegeven. Misschien ook wel een beetje spottend aanvankelijk. Maar het wordt al gauw een erenaam, een geuzennaam. Christenen. Volgelingen, discipelen van de Christus. En gemeente, als wij nou vandaag zo genoemd worden. Ja, waarom is dat dan eigenlijk, vraagt de catechismus. Word je nou christen genoemd op grond van je lidmaatschap van de kerk? Word je christen genoemd omdat je bepaalde waarden en normen belangrijk vindt? Word je christen genoemd omdat je aan bepaalde standaarden voldoet, aan de buitenkant? Ach, die dingen die horen er best bij. Maar het evangelie spreekt er anders over. Met de woorden van antwoord 32, waarom word je een christen genoemd? Nou, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En daardoor deel heb aan zijn zalving. Dus niet het woordje christelijk, dat op de deur van een school of een organisatie of naast een kerkdeur hangt, maakt zoiets ook daadwerkelijk christelijk. Nee, het gaat ook niet om je kerkelijke bijdrage of je kerkgang. De naam christen draag je alleen dan terecht en met ere als je een lidmaat van Christus bent. Een lidmaat, een ledemaat. Daar hoort u dat beeld in wat Paulus in 1 Korinthe 12 gebruikt van de gemeente als een lichaam. De gemeente is een lichaam met allemaal ledematen. En die ledematen die horen bij elkaar, die hebben elkaar ook nodig. Er kan er niet één gemist worden. Ze zijn ook allemaal wel verschillend. Maar ze hebben dit gemeen. Namelijk dat ze samen één lichaam vormen. Het lichaam van Christus. Nou zo hoort een christen nou bij Christus. Zoals een bron het water, de beek vult met het water. Zo vult de bron Christus zijn gemeente, zijn gelovigen nu met zichzelf. Door zijn geest, door zijn woord, zijn heilige wil. Ja, gemeente, als je aan Christus verbonden bent, dan druppelt er zalfolie op je. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we hebben vorige week stilgestaan bij vraag en antwoord 31 en daar ging het over de zalving van Christus. Hij is gezalfd door zijn vader om onze profeet, priester en koning te zijn. Christus, dat woord betekent ook gezalfde, de Messias. Jezus is door zijn vader gezalfd om Christus, de Christus te zijn, aangewezen, aangesteld voor die bijzondere taak. Profeet, priester en koning. En gemeente, als je nou verbonden bent aan hem door het geloof, dan druppelt er van die zalfolie ook op u en op jou. Je krijgt deel aan de zalving van Christus. Dan word je dus ook gezalfd. We hebben dat ook gelezen in 2 Korinthe 1. Maar dat was een gedeelte waar Paulus zich moet verdedigen. Er was heel wat voorgevallen tussen hem en de gemeente, de christenen in Korinthe. En die mensen daar die verweten Paulus dat hij nou zomaar van zijn eerdere reisplannen was afgeweken. Maar dan schrijft hij dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Het klopt inderdaad dat hij niet Korinthe heeft aangedaan. Hij heeft een andere weg uiteindelijk gekozen, maar hij heeft naar eer en geweten gehandeld. Want zoals het bij God is, zo moet het ook bij ons zijn. Zo beseft Paulus, dat brengt hij ook onder woorden. Gods beloften zijn betrouwbaar. Nou, zegt Paulus, moeten wij ook betrouwbaar zijn. En dan staat er in vers 21 en 22, hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. God bevestigt je dus in Christus. Daar begint het mee. Je bent pas christen, niet maar in naam, maar ook echt, als je werkelijk aan Christus verbonden bent. En hoe ben je aan hem verbonden? Hoe raak je aan hem verbonden? Nou, door het geloof. Door hem te leren kennen, door je op hem te richten, door op hem je vertrouwen te stellen, door op hem te hopen, door uit te zien en hem te vragen of hij in je leven wil komen en wil werken met zijn woord en geest. Ja, door je vertrouwen te stellen en door telkens te zien op wat hij gedaan heeft. Zijn werk, het volbrachte werk aan het kruis voor zondaren, waar hij de zonde teniet heeft gedaan en onze schuld heeft willen verzoenen. Je bent aan Christus verbonden, gemeente, langs de weg van het geloof, langs de weg van de aanbidding om wie hij is en wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. En natuurlijk stelt dat vanmiddag aan ieder van ons de vraag: hoe zit dat dan? Bent u van hem? Geeft u zich ook aan hem? Levert u zichzelf uit aan hem? Of ben je ten diepste van jezelf? Of ben je van de wereld? Als je van jezelf bent, dan ben je de naam christen niet waard. Want een christen is van Christus. Als je van jezelf bent, dan zullen al die puzzelstukjes van wie wij zijn als mens uiteindelijk gevuld worden. Ook met de dingen van onszelf. Met onze eigen verlangens. Met datgene waar we ons door laten beïnvloeden ook. Waar we voor openstaan, al die dingen meer. Dan is dat uiteindelijk wat maakt wie we zijn. Maar een echte christen is van Christus. Die laat zich door hem leiden. Die laat zich door hem leren. Die ziet op hem als het offer. Dat de zonde van de wereld wegnam. Ja, dat jouw zonde wegneemt. Zoals Christus gezalfde betekent, zo betekent ook christen gezalfde. Gemeente, vorige week hoorden we dat als je... Dat de zalving van Christus, dat je dat ook zijn ambt zou kunnen noemen. Christus is de grote ambtsdrager. En die ambten zijn dus de ambten van profeet, priester en koning. En een ambtsdrager, die treedt op namens degene die hem gezonden en aangesteld heeft. Een ambtsdrager die heeft volmacht om namens die persoon ook te spreken en te handelen. En een ambtsdrager, zo hoorden we ook, dat ben je niet van 9 tot 5, maar dat ben je altijd. 24 uur, 7 dagen per week. Nou gemeente, een christen, dat ben je niet meer half. Niet van 9:30 tot 11 op zondagmorgen en van 5 tot 6:15 zo'n beetje op zondagmiddag. Je bent ook niet één dag in de week, zondag. Met misschien nog een paar uur door de week. Je bent het 24/7 of je bent het niet. Op een christen rust een heilige roeping. En nou denkt u, bij het woordje ambtsdrager misschien vooral aan de ouderlingen en de diakenen hier voorin. En aan een dominee op de preekstoel. Zeker, dat zijn ambtsdragers, die dragen een bijzonder ambt. Die zijn op een bijzondere wijze geroepen door de stemming van de gemeente heen. Onder aanroeping van de Heilige Geest. En we geloven dat de Heilige Geest zo wil werken, wil aanwijzen en de gemeente wil bouwen. Maar gemeente, eigenlijk is het nou de bijzondere taak van ambtsdragers. Niets anders dan dat ze erop moeten toezien. En u als gemeenteleden er ook in mogen helpen en erin mogen voorgaan. En daartoe in staat stellen dat u en dat jij ambtsdrager bent. En gevolg kunt geven aan de roeping waarmee Christus u en jou roept. Want niet alleen een dominee of een ouderling of diaken draagt een ambt. Nee, elke christen is een gezalfde. Iedereen die door het geloof deel heeft aan Christus, aan zijn zalving. Luther die noemde dat het ambt van alle gelovigen. Ook u, ook jij. Je bent ambtsdrager, want je wordt geroepen. En de Heere God die heeft een taak. Die geeft je een verantwoordelijkheid. Als je aan hem verbonden bent, gemeente, dan gaat die roeping door. Dan heb je deel aan de zalving van Christus. En wat voor een taak heeft een christen nou eigenlijk? Wat betekent het om christen te zijn? Nou, de catechismus die legt het zo prachtig naast die drie ambten van Christus zelf. Ook een christen is geroepen om net als zijn meester, profeet, priester en koning te zijn. Wat houdt dat nou in? Laten we ze alle drie eens langslopen. Ten eerste word je geroepen tot profeet. Je hebt deel aan de zalving van Christus als profeet, opdat ik zijn naam beleid. Heel kort gezegd. Opdat ik zijn naam beleid. Die naam die door de profeet Christus was geopenbaard. Weet u nog van vorige week? Hij heeft ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard. Dat is het werk van de profeet Christus. En dan wordt van u en van jou gevraagd dat je dus daarmee instemt. En dat je die naam beleidt. En een profeet is ook iemand die het woord van God spreekt en volgt in de concrete omstandigheden van de tijd. Dat was het werk van de profeet in het Oude Testament. Dat was altijd de tijd ook betrokken. Nou gemeente, zo mogen wij nu ook het woord van God, Petrus noemt dat het profetische woord, hè? Zo mogen wij dat profetische woord nou ook doorgeven en daaruit leven. Hoe doe je dat? Nou, allereerst door te ontvangen, door ernaar te luisteren. Vervolgens door het serieus te nemen, te gehoorzamen, ernaar te leven. En dus ook je levenswijze te laten bepalen door Christus. Even concreet, weer terug naar die voorbeelden van daarnet. Als het dus gaat bijvoorbeeld over seksualiteit, dat je dan dus niet de normen en de waarden overneemt van de samenleving, die ook al meer in de politiek gelden, maar dat je daartegen in durft te gaan. En dat je voor jezelf daarin anders bent. En dat je ook bereid bent om van dat soort keuzes getuigenis af te leggen. Dat is ook van belang. Christus naam beleiden, dat betekent ook die naam beleiden voor de mensen. Gemeente, laten we toch vrijmoedige christenen zijn. Niet bang voor het getuigenis van zijn naam. En voor misschien de smaad en de hoon die dat oplevert. Maar levend vanuit de bron van Gods woord. Je daardoor laten leiden. Ja, en zo ook in deze wereld staan. Waar God u en jou een plek heeft gegeven. Ja, dat we zo ook priesters zijn. Dat is het tweede. Een christen heeft ook deel aan de zalving van Christus tot priester. Wie aan hem verbonden is, die ontvangt door het werk van de geestgemeente een priesterlijk hart. U weet misschien nog wel van uw eigen catechisatietijd dat een priester in het Oude Testament 3 taken had. Een priester in het Oude Testament die moest offeren, bidden en zegenen. In de tempel en in de tabernakel. Nou gemeente, zo worden wij nou geroepen, zegt de catechismus, om onszelf als een levend dankoffer te brengen aan Christus. Let u even op het woordje dankoffer. Daar staat niet zoenoffer. In het Oude Testament komen allerlei verschillende offers voor. Een zoenoffer, dat werd gebracht in de tabernakel en in de tempel. Ter verzoening van je zonde en je schuld. Maar een dankoffer, dat bracht je wanneer je de Heere God wilde danken en zijn naam groot wilde brengen voor ontvangen zegening. Nou, wij worden niet geroepen om voor de Heere God een levend zoenoffer te zijn. Zou nooit kunnen, gemeente, als je zo je leven zou moeten offeren. Dat het erop aankomt, ons christelijk leven, of we wel oprecht christen zijn, dat we daarmee ja, iets zouden kunnen verdienen. Dat kan niet. Als je de naam van de Heer Jezus Christus belijdt, dan weet je dat ook. Dat je het zelf niet hebt. Dat je het alleen maar kan ontvangen uit genade. En dat hij het nog geven wil ook. In rijke mate. Nee, wij mogen een dankoffer zijn. Uit dankbaarheid. Voor nou alles waarmee de Heer u en jou zegent. Waar zegent hij je mee? Ah, heel veel dagelijkse dingen, denk ik. Laten we hem er inderdaad om danken. Dank de Heer voor al die dingen die misschien wel zo vanzelfsprekend zijn voor ons. Maar ook zeker mag je hem danken voor het offer dat hij bracht. Als de enige hoge priester. Het offer van zijn leven. Dat al de zijnen in vrijheid stelt. Dankoffers offeren dus. Maar een priester bidt ook. Bidden. Gemeente, bent u zo'n priester? Ben jij zo'n priester? Bid je? Voor jezelf en ook voor anderen. Dat is uw priesterlijke taak en roeping. Dat hoort erbij als u zich christen noemt. Bidden. En zegenen. Nou, wij mogen God zegenen. Klinkt misschien een beetje merkwaardig, maar dat betekent dat we hem groot maken en eren. Maar we mogen ook zijn zegen doorgeven. Anderen tot zegen zijn. Met liefde. Met zorg, met tijd, met aandacht, met geld en goed. Noem het maar op. Doet u dat? Bent u een priester? In uw familie? In uw gezin? In je buurt? In je straat? Zijn we dat als gemeente eigenlijk? Zijn wij met recht een christelijke gemeente? Zit in onze naam, hè? Christelijke gereformeerde kerk. Dragen we die naam met ere, of niet? En dan ten derde, gemeente, die geest die maakt van een christen ook een koning. De zalving van een christen betekent ook dat je met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijdt en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Zoals Christus als koning de zonde en de dood heeft overwonnen. Zo mag nou een christen zonde en dood gaan overwinnen. En we worden geroepen om te strijden tegen de zonde, tegen de duivel. Als de overste van het rijk van de zonde het op je aanlegt om te strijden tegen verleiding. Strijden tegen zondige patronen. Tegen gewoontes in je leven die niet goed zijn. Strijden tegen aanvechtingen. Als de boze je aan het wankelen wil brengen. Je wil beroven van je vrede in God. En zeker dat hoeft u nou niet in eigen kracht te doen. Nee, de zalf waarmee Christus gezalfd werd, dat was de Heilige Geest zelf. Zo wordt ook een christen gezalfd met de Geest. En in de kracht van die Geest mag je leren strijden. Ja, mag je zelfs overwinnen. Want in hem, schrijft Paulus in Romeinen 8, Jezus Christus, zijn we meer dan overwinnaars. Weet, u mag de goede strijd van het geloof strijden. En weet dat wie overwint, naar de belofte van koning Christus zelf, bekleed zal worden met witte klederen, om in te gaan in de heerlijkheid van onze koning. Om daar, zegt de catechismus, vanuit die heerlijkheid, samen met hem, te heersen over al wat leeft. Gemeente, wat moet dat zijn? Als je samen met hem mag heersen over al wat leeft, alle schepselen. Dat is de toekomst voor elke christen. Om net als Christus in navolging van hem, achter hem aan, verheerlijkt te worden. De strijd te boven te komen. Dan zeg je het eenmaal, ik heb de strijd niet altijd goed gestreden. Maar ik heb wel de goede strijd gestreden. En dankzij hem, mijn heiland, mijn koning, dankzij zijn geest heb ik mogen overwinnen. Hoe wordt uw toekomst eigenlijk bepaald? Dat stukje van uw identiteit. Ouderen, hoe is het met dat verlangen? Wordt uw toekomst gestempeld door deze Christus? Ziet u er naar uit? En jij, jongen, is Christus je koning? Strijd je tegen de zonde? Weet, koning Christus wil je helpen. Bid maar als een priester. Ja, gemeente, zo worden we allen geroepen om profeet, priester en koning te zijn, al meer te zijn, en als u het nog niet bent, om het te worden, door bekering. En ga dan voor uzelf eens na. Ben ik het eigenlijk? Hoe druppelt de zalving van Christus en zijn geest nu door bij mij? Vraagt het nog bekering? O vast. Heen keer tot Christus. Om meer op hem te mogen gaan lijken. De gemeente weet dat hij zijn geest gegeven heeft. Opdat ook u en jij ermee vervuld zou worden. Als je nou helemaal vol raakt ervan, dan is je identiteit alleen nog maar Christus. Eenmaal de volheid van Christus te mogen proeven en smaken. En mag ik het dan zo zeggen, gemeente? Dan sluit ik af. Heeft u er zin in? Om nou zo christen te zijn? Verlang je daarnaar? Verlangen we er met elkaar naar? Om nou zo'n gemeente te mogen zijn? Om nou zo'n reflector van Christus te mogen zijn? Kijk, raad, heeft u er zin in? Om zo het ambtswerk, in het ambtswerk de gemeente ertoe op te wekken, erin toe te rusten. En dat van ons gezegd zal worden, dat zijn christenen eraan die kan die straat. Ze beleiden Christus naam. Ze houden die naam hoog, dat kun je aan een merk, aan een oor, aan een zien. En ze zijn tot zegen voor hun omgeving. En ze offeren en ze bidden. Ze hebben zoveel voor je over. En ze vechten. Ze vechten voor wat rechtvaardig en goed is. Jongen, heb je er zin in? Verlang je ernaar om van Christus te zijn en om zo al meer ook misschien wel voor jou zijn naam te belijden? Misschien dit jaar belijdenscategorisatie? Of weer naar categorisatie komen als je er niet geweest bent vorig jaar? Kom je weer, we hebben je er graag bij. Samen gemeente zijn. Dit samen zoeken. Hem zo mogen dienen in afhankelijkheid. Wij klein, maar alles uit hem ontvangend. Uit genade. Heeft u er zin in, broeders en zusters? Om je zo ook te laten gebruiken in zijn dienst. Om het ambt op je te nemen. En u kan het aan ambtsdragers vragen van het bijzondere ambt. Ook voor het ambt van alle gelovigen geldt. Soms is het moeilijk. Misschien zelfs wel vaak. Moeilijk. Als je tegen de stroom in moet. Dat is moeilijk. Maar het geeft ook zoveel blijdschap en vreugde. Heeft u er zin in? Zingt u het mee? Ja, Heere God. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik geef me eraan. Ik capituleer. Maak van mij een echte christen. Iemand die naam met ere draagt. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo wekt u ons op om met heel ons hart en leven u te dienen. Om in alles wat we doen en laten uw naam te belijden. Om te bidden. Want Heere, we zijn zo van u afhankelijk. Wat hebben we niet dat we niet ontvangen hebben? Heere, we bidden u om uw zegen. En geef dat we die zegen ook mogen doorgeven. En dat zo heel ons leven ook een levend dankoffer mag zijn. Waarin zichtbaar wordt dat we niet van onszelf zijn. Maar van u. Duur gekocht met uw bloed en leven. Ja, Heere, geef dat we zo, vanuit die kracht van u alleen, ook tegen de zonde mogen strijden. De strijd aan mogen binden met datgene wat in ons is overgebleven. Aan ongerechtigheid, onheiligheid. En Heere, geef ons zicht op die volkomen overwinning. Waarin we mogen delen. Als u, Heere Jezus, eenmaal terugkomt. Of als we u ontmoeten na dit aardse leven. Heere, maak van ons christenen en maak van ons een christelijke gemeente die werkelijk van u, Heere Jezus, is. En geef ons uw geest om daarin ook te mogen groeien en te mogen toenemen. En Heere, we danken u voor het vele wat u daarin ook al geeft. We danken u, Heere, voor het kerkkamp van afgelopen week. Waarin jongeren met elkaar zijn opgetrokken. En ze hebben samen met de leiding u mogen zoeken. Ze hebben het goed gehad met elkaar. Heere, we willen u ervoor danken. U heeft bewaard voor ongelukken. U heeft uw zegen gegeven. We danken u ook, Heere, voor de inzet van de leiding. Die daarin een stukje ambt op zich nam. Heere, we willen u ook bidden voor het werk van de kerkenraad. Als morgenavond weer de eerste kerkenraadsvergadering, de moderamenvergadering, zal plaatsvinden. Wilt u de broeders ouderlingen en diakenen en ook uw dienaar de leiding van uw Heilige Geest geven. In al datgene wat de aandacht vraagt. Heere, geef dat we het goede mogen zoeken. Dat we door u zelf ook worden toegerust. Om op onze beurt de gemeente weer te mogen toerusten. En te mogen aansporen in het dienen van u. Heere, wilt u met het catechese-team zijn. Dat samen met de coaches aankomende week bij elkaar komt. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wilt u een gezegende avond geven? Wilt u zijn, Heere, met alle voorbereidingen die in het jeugdwerk worden getroffen? Wilt u allen die daarin in het aankomende seizoen als leiding zullen optreden of als begeleiding geven wat nodig is, Heere? Vervullen met uw Heilige Geest. En geef dat we ook dat stukje van onze taak en roeping op ons mogen nemen. En dat het onszelf ook verrijken mag. Wij danken u, Heere, voor de vele jongeren en kinderen die onze gemeente rijk is. Heere, wees u ook met hen als ze in de aankomende week weer naar school gaan. Heere, wilt u dan bij ons zijn als we misschien in het komende jaar, zoals we dat nu ook tegenaan kijken, wel voor belangrijke keuzes staan, beroepskeuze. Heere, wijst u de weg. We willen u bidden voor het onderwijzend personeel op de scholen, de lagere scholen, de basisscholen, het voortgezet onderwijs, voortgezette opleidingen. Heere, waar ook maar. Wilt u en ieder die daarin zijn werk heeft gevonden, zegenen met liefde en met wijsheid, En met een hart voor kinderen en jongeren. Om hen te vormen en ook de weg te wijzen in dit leven. Heer, wij willen u bidden voor het werk in de wijk. De wijken van onze gemeente. Als daar ook in de komende week overleg over gevoerd zal worden. Dingen op elkaar zullen worden afgestemd. Afspraken gemaakt. Heer, laat het tot zegen mogen zijn. Dat we als gemeente met elkaar mee mogen leven. In goede en ook in slechte tijden. Dat we elkaar ook zullen zien, Heere, dat niemand van ons het gevoel zou krijgen dat hij er eigenlijk niet bij hoort. Heere, geef ons daar ook oog voor. Schenk ons daarin ook uw Heilige Geest. Heere, wij willen u bidden of u met ons wil meegaan als we straks naar huis gaan. Heere, u zendt ons weer de wereld in. En we hebben het net gezongen. Dat we ook uw roem de volken mogen doen verstaan. Heere, wilt u van ons getuigen maken? Van datgene wat we vanmorgen en vanmiddag hebben gehoord en ontvangen uit uw hand. Dat we dat meedragen van de week. En wilt u ons de gelegenheden geven en ons er ook oog voor geven. De momenten waarop we tot zegen mogen zijn. En goed van u mogen spreken. Heere, wij willen u bidden of u met de wereld wil zijn waarin we leven. We zien zoveel nood en ellende om ons heen, Heere. Dichtbij, hier in Veenendaal, of in de plaats waar we wonen, en ook verder weg. Heere, wij willen u bidden of u daar waar nood is, hulp wil geven. Daar waar oorlog is, wilt u daar vrede geven. En Heere, wilt u ook organisaties die zich inzetten om nood te verzachten. Voorzien van middelen en hen zegenen en de wegen wijzen om de hulp op de goede plek te krijgen. Heren, wij willen u bidden voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de plaats waar we wonen. Ook hier in Veenendaal, heren, wilt u hen ook zegenen vanuit uw hoge hemel met de wijsheid en de kennis in de zaken die zij te behartigen hebben en de verantwoordelijkheden die ze dragen. Wees u met onze regering. Wees u met het koningshuis, onze koning en koningin. In alle verantwoordelijkheden die zij ook dragen. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn met de wereldleiders. Als het wel eens lijkt dat er in plaats van meer juist steeds minder vrede komt. Heren, wilt u hen zegenen met bezonnenheid. Heren, wij willen u vragen of u met ons mee wil gaan. We gaan zo meteen hier vandaan en we hebben u nodig, Heren. Elk moment weer opnieuw. Wees u in ons en om ons heen. Beschermend en leidend. En wilt u genadig vergeven wat niet naar uw wil is geweest. Ook in deze dienst, in spreken en in luisteren. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen als ons laatste lied Psalm 119, daarvan vers 83. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.